Ja, ik vind dat een prachtig lied. Dat is een lied waar zoveel diepte in zit. En dat heeft ook enorm veel te maken met de liturgie die Jean gedaan heeft. Over de wegen die we gaan. En dat niet alle wegen voorspoedig zijn. We gaan, u heeft het gelezen, of gehoord in ieder geval. We gaan vandaag over een gedeelte praten uit de schrift. Dat gaat over de wetteloze en over het geheimenis van de wetteloosheid. En dat is natuurlijk best iets. Ja, daarin centraal staan woorden als misleiding, dwaling, leugen. Dus er zijn best, ja, je zou zeggen, niet al te vrolijke momenten die Paulus hier ons voor ogen schildert. En dat is misschien ook zo. Hij maakt iets bekend van, jongens, zorg er nou voor dat je de dingen niet door elkaar haalt. Houd de gelegenheden die God geeft, de tijdstippen, de tijdperken, de momenten. Houd dat uit elkaar. Gooi het niet door elkaar heen. Want dan weet je gewoon niet waar je zit op die weg. Het gaat vandaag over weg blijkbaar. Nou, ik vind dat een heel mooi thema. Want ook ons leven is een weg die we mogen gaan vanaf onze geboorte tot aan de komst van de Heer. En als dat later is dan ons leven, dan in ieder geval in de zekere verwachting dat we in Christus gestorven zijn en met hem zullen zijn wanneer hij komt. Misschien, mag ik zeggen, is het ook een soort van waarschuwing, een soort van wekker. Vanmorgen werd ik wakker omdat die wekker ging. En soms hebben we in ons leven ook een wekker nodig om even wakker te worden en te ontwaken en te zien, waar staan we nu eigenlijk? Waar zijn we nu eigenlijk? Nou, Paulus heeft daar ook een stukje over geschreven. Dat hij zegt van, ontwaak nou uit die duisternis en uit je sloomheid misschien wel. En laat je koesteren in de warmte en in het licht van Christus. Laat je niet overweldigen door alles wat op je afkomt, maar weet, je bent in Christus, ben je geborgen en ben je zeker van je toekomst. Nou, die tekst die heb ik hier, die is uit Efeze 5 en eigenlijk is dat een soort van inleiding op al die andere begrippen die ik net genoemd heb, die wat donker op ons overkomen. Hij zegt, ontwaak jij die dommelt en sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan. Zie dan toe, broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen, niet als onwijze, maar als wijze. De era, een bepaald tijdperk, de era uitkopend, omdat de dagen boos zijn. Ontwaak, laten we wakker blijven, omdat de dagen boos zijn. Nou, voordat we verder over dat gedeelte uit 2 Thessalonicenzen gaan nadenken, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Liefdevolle Vader, machtig God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we de leiding van uw geest elke dag mogen verwachten en daaruit mogen leven, want u woont met uw geest in ons. Dat we uw woord hebben, dat in ons wakker maakt ook. En dat we besef hebben van het geweldige voornemen dat u zich heeft gesteld om vanaf het begin van de schepping tot aan de voltooiing alles uit te werken volgens een plan dat u ontworpen heeft. En dat u daarin niemand vergeet. Geen enkel schepsel, geen enkel levend wezen op aarde of te midden van de hemelingen zal u niet kunnen bereiken met dat geweldige, levendmakende voornemen dat u heeft, dat u alles aan de Christus zult onderschikken, En wanneer de dood dan verdwenen is, dat hij zich zal onderschikken aan u, opdat we zullen zijn alles in u en dat u zult zijn alles in allen. Dank u wel, Vader, dat we dat mogen weten en dat dan de tocht onderweg wel eens een hele zware tocht is. Dat we soms door de gebeurtenissen het geheel niet meer overzien. Dan mogen we ons richten op uw woord en mogen we ons richten op u in ons gebed. En mogen we terugstappen en doen wat onze Heer Jezus zei. Dat we bij de dag mogen leven. Want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En zo willen we aan uw hand verder gaan. Op de weg die u ons geeft te gaan. We danken u dat u ons kent op al onze momenten. We hebben daar net van gezongen. En dat we mogen vertrouwen op dat wat u in ons leven zult bewerken. En daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, in het begin van het gedeelte dat we geschreven staan, daar kwam het woord voor misleiden. Laat niemand u misleiden in vers 3, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen. Nou, in de tijd van Paulus was er aanvankelijk wat groei. Maar al spoedig was er ook afval. Hij moest op een gegeven moment zelf schrijven van iedereen in Azië, die heeft me verlaten. Dus de afval die kwam al vroeg. Maar hoe kwam dat nou? Nou, Paulus meent te weten hoe dat kwam. Namelijk, er is misleiding gaande. En misleiding, nou, dat begon al vroeg hoor. Als we het eerste boek van de Bijbel pakken, het derde hoofdstuk, dan zijn daar Adam en Eva, die hebben het gezellig goed naar hun zin, altijd lekker weer en zo. Ze hoefden niet eens kleren aan, zo lekker was het. Dan op een gegeven moment, dan gebeurt er iets. Er komt een misleider. En ja, die begint met Eva te praten. Nou ja, Eva was op de een of andere manier wel geboeid door hem, misschien door zijn verschijning. Er staat slang, serpent staat er zelfs. Dat is in onze taal een woord dat we gebruiken voor een niet aardig mens. Een serpent zeggen we dan. Nou, hij was ook een serpent. Hij is het nog steeds trouwens. Alhoewel die aardig aan het groeien is, want hij lijkt nu meer op een, nou ja, in de toekomst zal hij een draak zijn en geen slangetje meer hoor. Maar goed, die stond daar, het woord betekent ook iets van lichtgevend, lichtgevend. Mozes in de woestijn, toen de slangen daar waren, die moest ook een koperen slang omhoog houden. Nou, dat woord zit erachter, als de zon op het koper schijnt, geeft dat licht. Dus ja, die slang, die Satan, die lichtte op, ja. Of misschien was hij meer een oplichter, maar in ieder geval, daar gebeurden dingen waar Eva niet helemaal de controle over had. En hoe komt dat? Hij zei iets wat niet waar was, waarvan Eva wist dat het niet waar was. Van je mag wel van geen enkele boom in de hof mag je eten, hè? Ja, dat is helemaal niet waar. Nou, dat is nou, ze wist het beter dan die listigste van alle dieren van het veld, staat er. Ze wist het beter, dus ze komt gelijk in gesprek om te vertellen dat ze het beter weet. Pats! En dan ben je aan de haak geslagen. En dan is het zo moeilijk om los te komen uit de misleiding. Het gesprek gaat zo voort. En dan op een gegeven moment, dan heeft die slang haar eigenlijk misleid. En doet ze dingen die ze absoluut daarvoor niet van plan was. Nou, dat is nou misleiding. Paulus die schrijft er nog over in 2 Korinther 11. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde. Er staat eigenlijk ook misleiden, maar het is een volkomen verleiding, die misleiding. Uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding van Christus afgetrokken zullen worden, want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Nou, die Korintiërs, daarvan waarschuwt Paulus ook al. Je bent net als Eva, ben je al in de misleiding. Je bent al verleid, want je neemt een andere Jezus aan. Je ontvangt een andere geest. Nou, daar was wat geestesactiviteit bij de Korintiërs gaande. He, je neemt een andere geest aan. Ook nog een andere evangelie. Je bent oppassen. Er gebeurt bij jullie ook wat bij Eva gebeurde. Je wordt misleid. En die misleiding. Dat de staat hier. Laat niemand u misleiden. Nou, daar hebben we het nu een beetje over gehad. Hoe dat in zijn werk kan gaan. Je luistert naar de verkeerde dingen. Je laat je boeien door dingen die, waar je afstand van moet houden. Je gaat met vrienden mee waar je misschien niet mee moet gaan. En al dat soort dingen, dat brengt je op een pad van misleiding. Laat niemand u misleiden. Op welke wijze ook. Er staat een woordje, het woordje wijze of manier of methode. Dat is een woordje wat aangeeft, ja, dat is al in het verleden eerder gebeurd. Een manier die je kent of die degene die dat gebruikt kent. Het is een beproefde methode, zou je bijna kunnen zeggen. En die beproefde methode. Nou, die was al beproefd, die was al goed uitgetest bij Eva. Nou ja, waarom zou nou die slang een goed uitgeteste methode die werkte, waarom zou die dit nou loslaten, zou je bijna zeggen. Nou, in wezen is dat zo. Laat niemand u misleiden op welke manier dan ook, op welke beproefde methode. Denkt u dat wij zo uit onszelf met onze ervaring op kunnen tegen iemand die al 6000 jaar bezig is met beproefde methodes om dat uit te vogelen, hoe hij ons kan misleiden, hoe hij ons in de mist kan brengen, waardoor we niet eens meer weten waar we zitten? Nou, dat zit er een beetje achter. Nou, ze waren in de war gebracht, die Thessalonicenzen, omdat ze dachten dat de dag van de Heer al aangebroken was, hè? Nee, zegt Paulus, eerst moet de afval komen. Dus het is weer het plaatsen van de gebeurtenissen in de juiste tijd. En ook wij hebben daar wel eens moeite mee, zeker met de komst van de Heer. Wanneer komt de Heer nou? Is dat voor de laatste jaarweek? Is dat in het midden van de laatste jaarweek? Is dat zelfs aan het eind van de laatste jaarweek? Moeten we door de grote verdrukking heen? En al dat soort dingen meer, dat vragen we ons af. En Paulus legt het hier uit. Eerst moet de afval komen. En dan wordt de mens van de wetteloosheid geopenbaard. Nou, die man van de wetteloosheid, dat is er eentje hoor. Die wordt in het boek Openbaring uitvoerig beschreven. Maar die wetteloos, dat wil zeggen dat er geen wet is. Hij zelf is zijn eigen wet, maar ook de wet van anderen. Hij doet wat hij wil. Nou, dat is nog toekomst. Want hij is nog niet geopenbaard. En hij heeft ook nog niet plaatsgenomen in de tempel om aan zich te laten zien dat hij een God is. Dat hij God is. Hij wil in de plaats van God komen. Kijk, wat er aan het gebeuren is, dat zijn twee geheimenissen. Dat is het geheimenis van de wetteloosheid en het geheimenis van Gods wil. En in dat geheimenis van Gods wil wordt alles ondergeschikt aan de Christus. Hij is het hoofd van alles. En alles wordt aan hem onderschikt. Dat is het geheimenis van Gods wil. Het geheimenis van de wetteloosheid is dat tegenplan, dat zwarte plan, dat tegenover dat plan van licht en redding staat van God, dat de wetteloze alles door de Satan aan zich ondergeschikt krijgt. Nou, en die twee systemen, die lopen nu parallel aan elkaar. En soms hebben we niet in de gaten waar we naar zitten te kijken. Is dat nou het zwarte systeem, zal ik maar zeggen, of het systeem van het licht van onze God? Die wetteloze, wanneer die zich zal openbaren, en dat kan spoedig gebeuren, ik vermoed dat ook wel dat spoedig gebeurt, Er is maar weinig meer nodig wat nog vervuld moet worden uit de profeten. Er is nog weinig voor nodig wat gebeuren moet voordat de hele mensheid reddeloos niet weet waar ze het zoeken moeten. Crisis na crisis enzovoort. Er is zo ontzettend veel gaande en de overheden die we nu hebben, die zijn zo langzamerhand ook zelf het spoor een beetje bijster. Die weten ook niet heel goed hoe ze het allemaal repareren moeten en hoe ze al die omstandigheden die in de wereld gebeuren, hoe ze dat moeten kanaliseren. En uiteindelijk zal er eentje zijn, nou die zegt, laat mij het nou maar eens even doen. Kijk, en die, kent u nog de situatie na de doop van onze Heer Jezus? Toen werd hij 40 dagen verzocht in de woestijn. En wat gebeurde daar toen? Toen kwam die Satan ook aanschuifelen. Hè, slang, die komt aanschuifelen. En die zei, joh, wat ik, als jij mij aanbidt, geef ik jou alle koninkrijken van de aarde. Alle koninkrijken van de wereld, die zijn dan voor jou, als je mij maar aanbidt. Nou, dat was een verleidelijk aanbod, zal ik zeggen. He? Velen van ons die zouden graag zo'n aanbod, of misschien niet van ons hier, maar van de mensheid zouden graag zo'n aanbod hebben. Maar de Heer Jezus weigerde dat. Want dat was absoluut niet de tijd en zeker niet de persoon van wie die dat moest aannemen. Dat aanbod komt opnieuw. Wordt aan de wetteloze wordt dat aanbod gedaan. Dat wat onze Heer Jezus afwees, zal de wetteloze aannemen. Hij zal van Satan alle macht krijgen en hij zal heerschappij hebben over, ja, alle koninkrijken van de aarde. En zo zal Satan zich als het ware in hem personificeren en al zijn macht en kracht tot uitvoering brengen via een mens die met bovenmenselijke, duistere macht vervuld is om dat tegenplan tot uitdrukking te brengen en tot uitwerking te brengen. In die tijd leven we. Dat in ontwikkeling is. Alleen, het is nog niet zover. Want er staat, het wordt nog weerhouden. Er is nog iets of iemand dat weerhoudt. Nou, wij als gelovigen zijn nog steeds het geweten van de wereld. Wij zijn nog steeds het geweten. En daarom gebeuren nog steeds de dingen een beetje in het geheim. 'S Nachts en in verborgen kamertjes. En er mogen dingen, er worden in de la gedaan. Terwijl in een andere la zit het plan. Maar in de la eronder zit het aanhangsel wat maar niet bekendgemaakt mag worden. Die side letters zal ik maar zeggen. Dat moet allemaal een beetje verborgen blijven. En die verborgenheid, die valt weg wanneer hij die weerhoudt. Laten we maar zeggen, de uitgeroepen gemeente, dat is de weerhouder. Met de onder leiding van onze Heer Jezus Christus en onder leiding van Gods Geest. Die in die gemeente nog steeds een enorme weerhoudende kracht heeft. Maar wanneer dat weg is, dan staat er, dan wordt die zoon van de wetteloosheid geopenbaard. En dan gebeurt er niks meer in duister. Dan is alles, ja, of alles gebeurt in duister, want er is alleen nog maar duisternis. Maar dan wordt er niks meer geheim gehouden. Dan zal hij gewoon de wet voor zichzelf en voor anderen zijn. Wij zijn nog de weerhouder voordat het volledig losbarst, voordat het volledig doorbreekt. Paulus zegt in vers 7, het geheim van de wetteloosheid is al in werking. Nou, ja, wanneer is dat in werking getreden? Ik denk dat dat te maken heeft met het moment dat Paulus bekend mocht maken dat God de wereld met zich verzoend heeft. Dat is een moment waarop ineens de duisternis wakker werd. Wat? De wereld verzoend? Dat betekent vrije toegang tot God? Maar dat willen we niet. Zij willen die toegang blokkeren. En Zeg maar, toen is dat geheim van de wetteloosheid in ontwikkeling gekomen. Dat antiplan, dat zij een eigen Messias hebben. Een anti-Messias of antichrist. Dat zij een eigen God hebben die zich laat aanbidden. Zoals Daniel dat beschrijft, zoals Matthäus 24 dat beschrijft. Dat hij zich in de tempel zet om zich te laten aanbidden. Toen is dat plan in ieder geval in een stroomversnelling gekomen. En dat is zich nu aan het ontwikkelen. Dat geheimenis van de wetteloosheid. En als je nou in deze tijd leeft als gelovige. En als je de woorden van de schrift hoort. En als je met vader over deze dingen praat. En daar een beetje aandacht aan schenkt, dan begin je op een gegeven moment liefde te krijgen voor de waarheid. Nou, en dat is zo fantastisch. Als je liefde gaat krijgen voor de waarheid, als je niet dat van je afschuift en zegt, veel te moeilijk allemaal, en laat mij nou maar mijn gangetje gaan, dan ben je, als jij je gangetje wil gaan zonder God, dan word je gewoon al ingekapseld in die duisternis. Je bent geroepen door God. Je bent lid van de uitgeroepen gemeente. God roept je, God kent je, ieder persoonlijk kent hij ons. Nou, lees dan maar Romeinen 8, vers 28 over na. Hè, dat we tevoren gekend zijn. En tevoren bestemd tot heerlijkheid. Nou, dat is geweldig om te weten. Laat je dan ook, blijf dan ook wakker, zal ik maar zeggen. Besef wat er gaande is. Want God bewerkt dat er een dwaling komt. Hè? Dat staat in vers 11. In vers 10. Hè? Vers 9 dan. Wel een beetje zoeken. Daarentegen is dienstkomst. Hè? Van die wettelozen. Die zich openbaart. Maar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Met allerlei verlokkende ongerechtigheid. Nou, krachten, tekenen, bedriegelijke wonderen. Nou, ik zeg, de hittestadions zitten straks hartstikke vol. Wanneer al die dingen gebeuren, dan trekken ze weer stadions vol hoor. Met genezingen, met krachten, met tekenen, bedriegelijke wonderen. Ziet er waarschijnlijk wonderlijk uit. En ze geloven het. Want we leven in een tijd dat de waarheid in de leugen ten onder gehouden wordt. Ja, dan kan je zeggen, ja, nou ja, ik vind het wel meevallen hoor. Ik zie er ook niet zoveel van. En al mijn vrienden, dat zijn fantastisch fijne vrienden. Die misleiden me niet. En ik word zelf ook niet misleid. Ik weet toch alles al. Ja, dat kan. Nou, dat is hartstikke fijn. Ja. Moet je wel even gewoon zelf in je eigen leven uittesten of het ook in de wandel, waar we het net over hadden, of dat ook praktijk is in de wandel, hè. Hey, we dachten ook dat ze alles wist. Nou, huppla, voorzitter, wist ze niks meer. Ja, was ze ineens bekend met de kennis van goed en kwaad? Die zal als God zijn, nou, dat wilden ze wel. Kennis van goed en kwaad. Ja, en uiteindelijk beseffen dat je je heerlijkheid kwijt bent geraakt. Dat je je onschuld kwijt bent geraakt. Nou ja, goed, we weten het. Ook dat wordt door God allemaal geleid en heeft zijn bedoeling. Anders had hij die boom natuurlijk daar niet neergezet. Enzovoort. En had hij ook de Satan dat niet toegestaan. Want bij Job mocht Satan ook niet alles zomaar doen. Dus wat dat betreft moeten we natuurlijk ook niet denken dat niet onder controle is. Maar we moeten wel beseffen dat wij midden in die strijd en in die omstandigheden staan. Met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen gered worden. Dus die liefde tot de waarheid. Heeft u de waarheid lief? En wat is waarheid? Ja, dat hoor je ook vaak zeggen. Nou, Gods woord is de waarheid. En dan kunnen we daar nog wel even wat verder wat onderverdelingen in maken. Welke waarheid voor welke tijd er is. Maar Gods woord is de waarheid. En heb je Gods woord lief? En heb je de waarheid lief? Ook de waarheid van nu. Dat geweldige evangelie van Paulus. Dat God de wereld met zich verzoend heeft. En dat hij ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Hebben we die waarheid lief? Hebben we die opdracht, of we moeten zeggen, bediening? Staan we daar ook in onze dagelijkse wandel mee op en gaan we ermee naar bed? Of zijn we niet zo verzoenlijk naar anderen toe? Dat zijn allemaal dingen die met de waarheid ook te maken hebben. En God zendt hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven. Nou, dat is waar. Ik weet een leugentje waar je een beetje mee op moet passen. Dan moet je voor jezelf eens testen, hè, in hoeverre je dat nou wel of niet gelooft, of half gelooft. Dat is bijvoorbeeld de evolutietheorie. Ik zeg met nadruk theorie. Is dat nou iets waarvan je zegt van, nou, dat zal de waarheid wel zijn? Of is dat nou iets waarvan je zegt van, ja, maar de schrift die beweert het hele tegenovergestelde. Nou, mag je over nadenken, welke waarheid heb je nou lief? Ik zag onlangs, ja, ik vind het prachtig, hè, als ik dan, ik weet niet eens hoe die man heet, maar die zit in zijn rolstoel, die is heel, heel lichamelijk, heel zwak, maar met zijn verstand, die praat dan over het universum. En laatst zag ik, op National Geographic, zag ik daar een kwartiertje wat van, en die zei van, ja, uiteindelijk is het zo dat alles ontstaan is uit een zwart gat. Nou, veel donkerder kan het niet wezen, hè, maar goed. En dat zwarte gat is ontploft. Maar als we helemaal terug gaan, is alles in een zwart gat ontstaan. En daar is geen tijd, en omdat er geen tijd is, kan God ook niet bestaan. Ja, nou ja, dat is ook een redenatie. Maar als je nou niet verder kan gaan dan, wanneer er geen tijd is, is er dus ook geen God. Dan ben je toch ook een beetje, het spoorbijster. Hij is misleid en hij misleidt anderen. Want Gods woord zegt dat niet. Gods woord zegt dat er tijden zijn, dat noemen we de eonen, eonische tijden. En dat er voor de eonen ook, nou ja, dat noemen we dan, om het in mensentaal begrijpelijker te maken, tijden. Maar toen was God er, voor eonische tijden. En de tijd houdt een keer op. De voltooiing van de eonen, hè, aan het eind van die vijfde eon, dan komt God tot zijn doel met iedereen, dan is God alles en alle. En dan is er weer de periode van na-eonische tijden. Nou, en nou heeft onze vriend in die rolstoel, die heeft alleen maar zicht op die eonische tijden. En die zegt, ja, dat is een keer begonnen. En voor die tijd was er niks, maar Gods woord zegt dat er voor die tijd juist wel wat was. Begrijp je? En zo word je misleid. Ik dacht, maar dan zal ik hem eens een brief schrijven. Ik dacht het, hè. Maar ja, hij is zo ontzettend knap. Dat ik denk van, ja, hij zit ook zo diep verborgen in die leugen. Zou hij wel liefde tot de waarheid hebben? Nou, u mag zeggen, gaan we hem met elkaar een brief schrijven? Ja of nee? Ja? In het Engels, hoor, dus dat maakt het een beetje moeilijker. Maar er is een werking, God zendt een werking van dwaling om de leugen te geloven. Nou, dat is nu al gaande, hè, dat heb ik net een beetje geschetst. Maar dat is ook, in de toekomst gaat dat helemaal los wanneer die wetteloze geopenbaard is. Wanneer je merkt dat je niet meer weet waar je zit. Dat je denkt van, moet ik er nou van denken? Gods woord zegt dit en de praktijk is dat. Ik heb in mijn auto een apparaatje. En velen van u ook. En dat zegt op een gegeven moment, maak een U-bocht indien mogelijk. Mijne zegt het wel strenger, U-bocht maken indien mogelijk. Ik ben verdwaald. Ik zit niet meer op de weg die ik had moeten afleggen. En het apparaatje waarschuwt. Nou, wij hebben dan niet zo'n apparaatje, wij hebben Gods geest. Wij hebben de liefde tot de waarheid. En op het moment dat we in omstandigheden komen waarin die waarheid een beetje terzijde geschoven wordt. Dat er nog maar halve waarheden, dat zijn hele leugens, dat kan ik u vertellen. Dan zit je eigenlijk op doodspoor. En nou heeft God in de gemeente iets gegeven, gaven, evangelisten, herders, leraars, apostelen, profeten. Nou, die zijn gewoon terug te vinden in de schrift, apostelen, profeten. En verder, zijn er leraars? Nou, ik heb zo'n stelletje fijne leraars, heb ik ontdekt de afgelopen 20 jaar. Nog. En Clayton en Coren. En al die concordante broeders, die hebben zo gestudeerd. En dan hebben we Boulanger nog, met die Companion Bijbel, waar er zoveel in terug te vinden is. Dat is gewoon, als je, ja, soms kost het moeite om eraan te beginnen. En ik moet soms, zoals de afgelopen dagen, dan moet ik, want vandaag mag ik spreken. En dan merk ik hoe moeilijk het is om dat luie, slome vlees in beweging te zetten, om met dat woord bezig te zijn. En er is een voetbal op televisie en er is dit. En dan moet ik dan even maar allemaal. En als je dan bezig bent, nou dan ben je zo ontzettend blij dat je met dat woord bezig bent. En dan ontdek je weer nieuwe dingen, maar met name je wordt zo nauw verbonden met God door zijn geest en datgene wat hij in zijn woord zegt. En dan denk je bij jezelf, nou. En dan zijn er zo 2-3 uur voorbij voordat je het in de gaten hebt. Nou, dat is nou het bijzondere. Maar het moet eerst wel even, hè, dat lomen, dat slomen, dat moet eruit om daarmee bezig te zijn. En dan staat er, opdat wij geen onmondigen meer zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer, in de grilligheid van de mensen. Hè, dit is de concordante vertaling trouwens, zonder al die tekentjes. Door list, om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Er staat stelselmatigheid. Het is niet zomaar iets wat ze nu en dan zijn neus om de hoek steekt, die dwaling. Nee, het is een stelselmatigheid. Er zit een systeem achter. Dat is nog veel sterker dan dat woordje methode. Dit is een stelselmatigheid waar alles aan vast zit. En die stelselmatigheid van de dwaling, Gods woord, is daar het tegengif van, zal ik maar zeggen. We kijken er doorheen. Die dwaling, we hebben Gods woord om dat te ontdekken en om niet verdwaald te raken. We zijn geen onmondigen meer. We zijn niet als Eva heel makkelijk met halve kennis om de tuin te leiden. Eva die wist van niks, die zei heel wat anders dan de Heere God had gezegd. Die had, mag van die boom niet eten. Nou, Eva die had al bedacht van, dan zal ik hem maar niet aanraken ook. Dus die zei, ik mag hem ook niet aanraken. Nou, dat mag wel, ze mocht er ook in klimmen, lekker een boomhut in bouwen of zo. Ze mocht alleen die vruchten niet eten. Maar ze maakte er een heel verhaal van, wat gewoon niet gezegd was. En zo hebben wij dat ook. We hebben in de traditie hebben we zo ontzettend veel verhalen gemaakt over Gods woord. Nou, en daar zijn allemaal vervelende situaties, scheuringen enzovoort. Dat zijn allemaal op tekenen dat we aan het dwalen zijn. Wie de liefde tot de waarheid niet ontvangt, tot zijn redding, die wordt gevangen in de dwaling. En dat is een feit. En wanneer u niet in de gaten heeft dat die dwaling een stelselmatig, een vooropgezet plan is, door vijand Satan, die bezig is om in die dwaling iemand naar voren te schuiven aan wie hij de koninkrijken der aarde geeft en die over ons zal heersen, wanneer we geen zicht daarop hebben. Maar dat openbaart zich pas ten volle. Ten volle, wanneer wij opgezameld zijn. Zo heet het, hè, in Thessalonicenzen 2. Maar wij verzoeken uw broeders met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Onze vereniging, daar staat onze episynagoge, onze opzameling. Dat is als graan dat gemaaid is, als het rijp is. En dan wordt het in bundels gepakt en dan wordt het opgenomen en weggebracht. Om tot zijn doel te komen. Nou, dat woord zit er een beetje achter. Wij zullen ook opgezameld worden. De Heere tegemoet in de lucht. Nou, de leugen is het tegengestelde van de waarheid. Dus leugen is iets wat niet waar is. En nou is er ook in de schrift sprake van een leugenaar, een vader van de leugen. Die wordt ook wel lasteraar of slang of Satan, tegenstander genoemd. De vader van de leugen. Die zondigt vanaf het begin. En Johannes. En hij was een mensenmoorder van het begin. En heeft niet in de waarheid gestaan, ziende dat de waarheid niet in hem is. Hij is een leugenaar en de vader ervan. Nou, denkt u nou echt dat u tegen iemand die zo bedreven is in de leugen, dat u met uw eigen kennis, zonder de leiding van Gods geest, zonder de leiding van Gods woord, dat u maar dat in te brengen, hij snoeit je zo omver. Met een redenatie, met een filosofie. Dat gebeurt ook zelfs in kringen waarin de Heer Jezus wordt gepredikt. Die snoeien het evangelie van Paulus weg, alsof het een leugen is. Terwijl het de enige waarheid is voor deze tijd. Het is niet zo makkelijk hoor, om te ontdekken waar die leugenaar mee bezig is. Want kijk, dat is ook zo fijn. Als je hem nou een beetje ontdekt, hè, met van die hoorntjes op, en hij heeft ook nog een staart. Hè, het lijkt me een aap dan en zo. Nou, dan heb je dat zo in de gaten. Maar hij, zo komt hij niet tevoorschijn. Hij komt tevoorschijn als een engel van het licht. Hij komt met allerlei plannen om het goede voor de mensen te regelen. En nou, daar gaan we makkelijk in mee, want dat vinden we fijn om het goede te doen. Hij opereert als een engel van het licht. En wie dat niet in de gaten hebben, nou, dat zijn schijnapostelen. Het zijn bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niks bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn aan hun werken. Kijk, dat is er nu gaande. Een engel van het licht. Het lijkt licht, maar het is vals licht. Het is echt helemaal fout licht. Het is leugenlicht. Maar we moeten het wel in de gaten hebben. En wanneer we ook niet in de gaten hebben in welke tijd we leven en welke waarheid van u is, dan denk je dat je in het licht bent, terwijl je al meegenomen wordt in de dwaling en in de leugen. En zo groeit hij uit. Ja, uiteindelijk wordt het zichtbaar wie hij is. Dan gaan de maskers af. Hè? Dat is een liedje van Ellie en Rickert. Dan gaan de maskers af. En als die maskers afgaan, dan schrikken we ons wild. Wie daar achter schuil gaan. En pas in het laatste van de dagen, hè, wanneer wij de Heer tegemoet gegaan zijn, dan komt pas zijn ware gezicht naar voren. En hij groeit uit. Openbaring. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, daar is die weer, hè, de oude slang, nou, die hebben we dus voor het eerst ontmoet daar, bij Eva. Die genaamd wordt duivel en Satan, die de hele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dwaalt niet, waarschuwt Paulus, dwaalt nou niet. God die handelt volgens de principes, natuurlijke principes. In Galaten 6 vers 7 staat, God laat zich niet minachten, want wat een mens ook zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait, zal uit de geest eonisch leven oogsten. Het is nou, dat betekent eigenlijk ook, dat wanneer je van een ongelovige een gelovige wordt, dan moet je niet gelijk denken dat de deurwaarders wegblijven. Hè? En zo, van de dingen die jij nog in het verleden gedaan hebt, dat blijft allemaal komen. Dus het is niet een maniertje om van de rommel af te komen die je in je eigen leven gemaakt hebt. Word daarom niet gelovig. Wanneer je gelovig wordt omdat je alleen maar zegen hier ontvangen wil, ja, nou ja, dan ben je alweer aan het dwalen. Dan laat je je weer misleiden. Kijk, Romeinen 1, vanaf vers 18, daar staan een heleboel waardevolle dingen in, ondanks het feit dat het geen evangelie is. Het is geen evangelie. Het is het openbaren van Gods verontwaardiging. Maar wat daar staat, Op een gegeven moment, Gods geduld is, God is heel langmoedig, zeggen we dan. Maar op een gegeven moment is het zo dat wanneer mensen God niet willen, wanneer mensen zich het opgeven met God, nou, op een gegeven moment zegt God, dan geef ik het op met jou. En dan worden mensen verder aan hun lot misschien, of misschien ook is dat gestuurd, dat moet u zelf maar een beetje zien te ontdekken, maar die worden overgegeven, staat er drie keer in vers 24 van Romeinen 1, en in vers 26 en in vers 28, die worden overgegeven aan de begeerte van hun hart. Die worden overgegeven aan oneerbare verlangens. Nou ja, wat zien we om ons heen gebeuren? Het is tegenwoordig overal zichtbaar, op internet, op de televisie. En ik heb begrepen dat het zeer verslavend is. En die worden overgegeven aan een ongekwalificeerd, een verwerpelijk, staat er. Maar letterlijk ongekwalificeerd. Je komt niet door de test heen. Aan een ongekwalificeerd denken. Dit was een vrij droevig verhaal. Hoe de wereld ervoor staat. Eigenlijk is dat een heel droevig verhaal. Aan de andere kant staat een heel fijn verhaal. Een heel bevrijdend verhaal. Hè? En ik heb dat eigenlijk niet in de tekst laten lezen, maar dat staat gewoon in de verse verderop. Maar wij behoren God te alle tijden om u te danken door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot redding. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Eigenlijk wil ik dit gedeelte wat we nu besproken hebben, als een ontwakertje was het eigenlijk. Hè? En als u al wakker was, dan heb je het nog een keer gehoord. Maar wil ik eigenlijk toch eindigen met onze dankbaarheid. Want zijn we ons wel bewust wat een gigantisch geweldig voorrecht het is dat God ons wel de liefde tot de waarheid geschonken heeft? Zijn we ons bewust dat ondanks de duisternis die er nu is, dat God toch gezegd heeft, maar ik zal ieder mens redden. Ik ben de redder van alle mensen. Die duisternis die nu gaande is, die heeft ook in Gods voornemen, Gods plan der eonen, heeft een plaats. En die leidt er niet toe dat mensen voor eeuwig verloren gaan. En hij zal het allemaal gebruiken. Zodat de mensen tot diepe, werkelijke erkenning van de waarheid komen. En tot liefde van de waarheid. Wat u nu al heeft. Tot zover.